dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Dit is de 39e aflevering van de Paardenpodcast en de vierde en laatste Equidae special van vandaag. In deze podcast hoor je een gesprek met Liz van Vliet. En Liz is bitloos hoofdstelfitter. Dus zij komt bitloze hoofdstellen passen om te zien welke het beste bij jou en het paard past. En blijkbaar komt er best wel veel kijken bij het passen van bitloze hoofdstellen. Dus daar heb ik het een en ander over te vragen aan Liz. We gaan het hebben over de verschillende types bitloze hoofdstellen, maar ook waar je bijvoorbeeld op moet letten op het moment dat je een bitloos hoofdstel gaat passen of gaat kopen voor je paard. Op het moment van publiceren is het 30 augustus, Equidae 2020. Volgende Equidae is op 10 april. Wil je erbij zijn, hou dan zeker de website in de gaten, www.equidae.nl. En deze podcast is gesponsord door Equine Studies. En Equine Studies organiseert lezingen en trainingen over anatomie en biomechanica met Nederlandse en internationale experts. Als je daar meer over wil weten, dan zou ik zeker naar de website gaan, www.equinestudies.nl. In oktober is er een driedelige webinarserie over ECVM. Dat zijn bepaalde nekproblemen, super interessant. Dus kijk daar zeker naar als je daarin geïnteresseerd bent. Dan gaan we nu naar het gesprek met Liz. We hebben het opgenomen op afstand, dus telefonisch. Dat kun je misschien een beetje horen, maar ik beloof je, dat doet niks af aan de inhoud van de podcast. Ik wens je heel erg veel luisterplezier en ben benieuwd wat je ervan vindt.
Mijn naam is Liz van Vliet en ik heb een bedrijf en dat heet Bitloze Hoofdstelfitting. En dat zegt eigenlijk al gelijk waar het over gaat. Want wat ik eigenlijk doe is het aanmeten van bitloze hoofdstellen. En omdat ik gewoon heb ontdekt dat, weet je, bitloze rijden is natuurlijk al super gaaf. Alleen je hebt zoveel verschillende soorten keuzes en zo. En als je ergens mee start en dat gaat best lekker, dan is het eigenlijk hartstikke positief natuurlijk. Alleen, op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat je eigenlijk nog veel meer de diepte in kan. En dus nog veel meer kan bereiken met een beter passend hoofdstel.
Ja, want waarom heb je je überhaupt gespecialiseerd in bitloos?
Ja, dat is wel een grappig verhaal. Ik denk ruim 11 jaar geleden in aanraking gekomen met bitloos rijden. Daarvoor ken ik het helemaal niet en ik was eigenlijk heel geïnspireerd door hoe diegene dat deed.
En door wie was dat?
Ja, dat was, hoe heet ze ook weer? Ze heet Cynthia en van haar bedrijf heette vroeger Dera Horses.
Oké.
Ik weet niet of het was een hele kleine. We kwamen dat toen zo tegen. Ik weet niet eens meer hoe precies. En ja, ik was gewoon geraakt en geïnspireerd. Dus toen ben ik met mijn toenmalige lease pony begonnen met een halsterneusriem. Die had ik aan mijn hoofdstel gemaakt. Dat had ik helemaal losgesneden en eraan gemaakt. En daarmee gereden. En ja, hij deed een soort headshaker op het contact van het bit. En ja, eigenlijk daarna was het zo'n fijn paard. En het was gewoon opstappen, wegrijden en alles kon.
Dat was echt een eye-opener, zeg maar.
Ja, zeker. En het was voor die pony ook zo'n opluchting, denk ik, geweest. Het was hartstikke tof. En is het fitten pas later ontstaan. Want ik heb ook jaren witloos gereden zonder maar na te denken over een systeem, zeg maar. Ik had gewoon een random hoofdstel gekozen waarvan ik dacht, oké, dat heb ik nodig en gaan.
Ja.
En met mijn eigen paard heb ik wel iets meer tijd nodig gehad. Want ja, we hadden en geen band met elkaar. En we moesten toch ook wennen aan elkaar. En hij was ook niet gewend om op je zit en je stemhulp te rijden. Dus dat heeft me wel meerdere jaren gekost met dat hoofdstel. En eigenlijk is dus het fitte later ontstaan tijdens mijn opleiding, toen eigenlijk de fitfitters ook begonnen op te komen.
Oh ja.
En toen was ik ook weer daardoor zo geraakt en geïnspireerd. Toen ik de verschillen zag die die bitten en de afstelling en de hoofdstellen maakten, dat ik me eigenlijk af ben gaan vragen, ja, en hoe dan bitloos?
Ja.
Want niemand heeft er ooit over nagedacht voor die tijd.
Ja.
Althans, niet voor mij. Niet dat ik iemand weet
Ja,
of
ja,
ken
ja.
die er eerder over na heeft gedacht.
Nee,
Dus...
je had in het begin natuurlijk, ja, de Bosal is natuurlijk echt al heel erg lang, meer vanuit de western sport, zeg maar, is het een bekend
Ja.
bitloos hoofdstel. En je kreeg natuurlijk op een gegeven moment het Engelse hoofdstel van Robert Cook.
Ja.
En dat waren eigenlijk, nou ja, de twee opties die bekend waren.
Ja, ja. Nou, en in mijn tijd, want ik ben natuurlijk nog iets jonger, had je ook alweer alle systemen van Freedom Riding Articles van FRA. Dus dat scheelde wel. Maar dan nog, ja, is het een soort, ja, weet je, er is eigenlijk geen stappenplan van, hey, dit hoofdstel moet je hebben bij dit paard. Dat bestaat gewoon niet. En ik denk ook niet dat het ooit gaat bestaan als ik zie hoeveel verschillen het in mijn werken nog steeds maakt en hoe verschillend het is hoe paarden erop reageren.
Ja, dan kun je even iets uitleggen over de verschillende types bitloze hoofdstellen die er eigenlijk zijn?
Ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende types en je hebt ook wat unieke systemen. Ik werk zelf vooral met de sidepolkin gekruist, kaak gekruist. En dan heb ik nog de light rider, dat is volgens mij een soort scroll brick wick systeem, als ik het goed uitspreek. En dan heb je nog de neutral en ja, dat is eigenlijk een beetje een, ja, qua uiterlijk een kaak gekruist, maar hij is qua inwerking toch weer iets anders als een kaak gekruist hoofdstel.
Ja,
dan heb je
en
natuurlijk nog...
kun je even kort uitleggen voor wie geen idee heeft, hoe zo'n
Ja.
sidepool er dan een beetje uitziet, een kin gekruiste en een kaak gekruiste?
Ja. De sidepool vind ik altijd het meest op een halster lijken, gewoon je stalhalster vergelijk ik het mee, omdat het, ja, als je eigenlijk je teugels aan de neusriem vastmaakt links en rechts, dan heb je eigenlijk al een sidepool.
Okay.
Dus dat is het meest simpele. En dan bouw ik hem zeg maar op en dan zeg ik niet zozeer dat een hoofdstel scherper wordt. Want een hoofdstel wordt naar mijn idee pas scherper als het niet past bij je paard. Een kin-gekruist hoofdstel geeft dan meer ondersteuning en dan vooral zijdelings onder de kin door.
Ja.
En een kaak-gekruist hoofdstel geeft ook weer nog iets meer ondersteuning. Maar dan eigenlijk van achter de oren over het kopstuk onder de kaak, onder de kin naar de neusring toe.
Ja, dus bij een kin-gekruiste loopt het leertje wat zeg maar... Of ja, het is best wel moeilijk te omschrijven als je dus alleen maar luistert en geen foto's gebruikt.
Ja.
Maar het ding is dat dus als je met een kin-gekruist hoofdstel rijdt, dan heb je je
ja.
rechterteugel aan een ringetje vastzitten dat aan een leertje vastzit, dat via de zijkant onder de kin door naar de andere kant gaat.
Ja.
En andersom.
Ja.
En het kruist dus ja. onder de kin. En bij de kaak
ja.
is het hetzelfde systeem, maar dan dus gekruist onder de kaak.
Ja,
ja.
Dus... uitleg inderdaad.
Ja,
maar
ja, ja.
Ik denk inderdaad, als je inderdaad uitlegt dat bij kin-gekruist de riempjes van de ene kant naar de andere kant onder de kin doorlopen, zeg maar. Dus van de ene kant, van het einde van je neusriem onder de kin door naar je teugelvoering.
Ja.
En die andere ook, maar dan gekruist.
Ja.
Dan ben je er, denk ik.
Ja, precies.
En met kaak gekruist ook, maar dan van achter de oren begint die. En dan onder de kaak door.
Ja,
dus die ligt
ja.
net iets hoger.
Ja, precies. En dan zijn er dus nog wat unieke systemen. Want je noemde de Light Rider. Hoe zit dat dan in elkaar?
Ja, ik zeg wel, als je hem ergens tussen moet stoppen in tussen die drie systemen, dan zit hij ergens tussen sidepool en kin gekruist. Alleen het verschil is dat het niet kruist. Dus er ligt een extra riempje onder de kin langs. En daar zit eigenlijk je teugelvoering aan vast. Dus daar zit je teugel aan het uiteinde van twee ringetjes.
Okay.
En die zit weer ja, ook aan de neusriem verbonden natuurlijk. Want ja, anders kan je hem nergens aan ophangen.
Ja.
Maar daar heb je dus een extra riempje onder de kin. En bij de neutral is het eigenlijk net zoals de kaak gekruist. Alleen heb je dan een cirkel X in het midden, zoals ze dat noemen. En dat zorgt dus dat de kaakgekruiste riempjes waar ze kruisen samen liggen. En dan heb je dus een soort cirkeltje die ze bij elkaar houdt. En het zorgt ook voor symmetrie in het hoofdstel.
Oh, oké. Okay. En ja. Hoe bepaal je dan welke je nodig hebt als je een hoofdstel gaat kopen voor je paard?
Ja, om te beginnen moet je zorgen voor een goede pasvorm. En ik merk dat het nog bij veel mensen lastig is in te schatten wat nou een goede pasvorm is. En dan is, dan is het misschien ook handig om er iemand bij te roepen die er verstand van heeft, die ook echt weet waar hij op moet letten qua drukpunten. Die ook echt verstand heeft van de anatomie van een paardenhoofd en een schedel en alles wat erbij komt kijken. Maar in de basis moet je dus zorgen voor een goede pasvorm. En als tweede, blijft het toch een kwestie van uitproberen. En ik kan mensen niet adviseren om zelf 10 hoofdstellen aan te schaffen. Want dan loopt je spaarrekening wel op leeg, zeg maar.
Ja.
Maar je moet het toch voelen met je paard. En het is wel zo dat als je iemand hebt die meekijkt en die er verstand van heeft, dat diegene het wellicht ook kan inschatten. Want als ik nu een paard zie lopen en bewegen, want ik heb altijd in mijn fitting een bepaalde opbouw zitten, zodat ik echt het paard en de ruitencombinatie leer kennen. Waardoor ik beter kan inschatten welk hoofdstel bij ze zou kunnen passen. En waardoor ik dat dus kan aanpassen en dat ze dat kunnen ervaren en voelen.
Ja, en is het als je bij een paard en ruiter komt, kun je dan heb je van tevoren een beetje een vermoeden waar ze goed op gaan reageren? Of word je eigenlijk ook heel vaak echt verrast?
Vaak heb je wel een soort vermoeden, maar ik probeer altijd mijn eerste gedachtes aan de kant te zetten. Ik probeer echt mee te kijken en eigenlijk ook een beetje mee te voelen in de beweging tussen paard en ruiter, zeg maar. En daardoor erop aan te passen. Dus ik zeg ook wel eens, je kan het werk niet doen zonder gevoel en je moet ook wel heel scherp signalen kunnen lezen.
Ja. Want je had het net al eventjes over pasvorm. En over anatomie van het hoofd. Zou je misschien een beetje in het kort, je kan natuurlijk heel lang over uitweiden, maar een beetje in het kort samenvatten waar je dan op let. Welke onderdelen van het hoofdstel, waar zitten de verschillen in? Waar moet een hoofdstel juist wel liggen of juist absoluut niet bijvoorbeeld?
Je hebt in de basis natuurlijk bij een bitloos hoofdstel, waar hang je de neusriem? Ik zeg altijd ergens onder het jukbeen en boven de splitsing van de neus. Of hooguit op de splitsing van de neus, maar niet lager. Want dan kom je natuurlijk op het zwevend neusbot terecht. En dat is een kwetsbaar gedeelte. Daar wil je gewoon geen neusriem op neerleggen.
Ja.
Dat is eigenlijk een hele basisregel die de meeste mensen die bitloos gaan rijden wel achterkomen, zeg maar. Maar waar het vaak misgaat bij hoofdstellen die slecht passen, is de frontriem. Ik zie, nog net niet elke keer, maar wel heel vrij regelmatig frontriemen die te kort zijn, waardoor je eigenlijk te veel druk achter de oren gaat creëren. Het hoofdstel gaat ervoor naar voren drukken en schuiven. En dan krijg je druk op plekken waar je het niet wil hebben, want het zijn gewoon kwetsbare delen van het hoofd.
Ja.
Je hebt ook vaak dat de neusriem te smal is. En dan bedoel ik niet smal qua millimeters breedte over dwars op de neus. Maar ik bedoel het zeg maar in de lengte over de neus heen.
Okay.
En dat is dus ook waardoor het dan zeg maar over de jukbeenderen te dicht bij de ogen of te dicht achter de oren gaat liggen met hoofdstellen. En het lastige daarvan is dat je het niet zo makkelijk kan aanpassen. Een frontriem kan je wisselen of eraf laten. Maar die neusriem die moet gewoon lang genoeg zijn voor je paard.
Ja, en dan kun je dan nog zeg maar gewoon een bepaalde, hangt dat af van de maat? Of,
het hangt heel erg af van de maat en het verschilt ook nog eens per merk. En ze hebben allemaal hun eigen pasvorm, dus dat is wel lastig. Je kan niet zeggen, ik heb altijd een kop nodig of ik heb altijd een voel nodig. Nee, vaak zit je ergens ertussenin en ieder paard heeft weer een ander hoofd. De ene paard heeft een breed voorhoofd, de andere een smal voorhoofd. Of een grote kaak, een kleine kaak.
Ja.
Ja, en dat is erg lastig. Dat zou je echt moeten aanpassen en kijken of je het kan veranderen, ja of nee.
Ja. Ja, en je komt nou tegenwoordig best wel veel anatomisch gevormde hoofdstellen tegen. Is dat ook iets waar je mee werkt als het gaat om bitloze hoofdstellen? Of geldt daar eigenlijk hetzelfde voor als voor de rest van de pasvorm die je net hebt uitgelegd?
Ja, daar geldt ook hetzelfde voor dat het moet passen. Bij anatomische hoofdstellen en vooral bij anatomische kopstukken maakt het nog iets moeilijker. Want dan heb je het ook over de positie van de oren. En die verschilt elke keer. En het nadeel van anatomische hoofdstellen, van in ieder geval standaard anatomische hoofdstellen, is dat ze één pasvorm hebben. Dus die ooruitsparing zit op één plek. Ja, en dat past misschien voor een beperkt aantal talen, maar lang niet voor allemaal.
Ja.
Dus ja, daar krijg ik soms wel een beetje de kriebels van. Ja. Dan denk ik, ja, weet je, we willen nu allemaal anatomisch, maar ik zeg liever, je kan beter anatomisch op de anatomie van je paard passen dan een anatomisch hoofdstel, omdat het ergens uitsparingen heeft, maar je weet niet zeker of ze op een goede plek zitten.
Ja, precies. Die uitsparingen zijn leuk, maar dan moeten die wel op de juiste plek zitten, inderdaad. Ja,
dus
ja.
Voor bitloze hoofdstellen is dat nu nog een beetje beperkt. Ik hoop wel natuurlijk dat de markt daar de komende jaren in gaat ontwikkelen en dat we meer keuzes krijgen en meer ook hoofdstellen die je apart kan passen. Dus een losse neusriem, een losse kopstuk die je dan allemaal in elkaar kan zetten.
Ja.
Dat zou natuurlijk top zijn. Dan heb je nu steeds meer met bithoofdstellen ook.
Ja. En als het dan gaat om het passen en het uitproberen, waar let je dan op met signalen van het paard?
Ja, eigenlijk op alles. Ik let op de grootte van de passen, de beweging van de passen, de uitstraling van het paard, ook een beetje het gevoel. Geeft ze een soort gevoel van spanning af of geeft ze een gevoel van ontspanning af? Hoe bewegen ze de rug? Hoe laten ze de hals zakken, wel of niet? Orenspel, ogen, hoe is de uitdrukking van het gezicht? Staat de neus strak of niet? Ja, eigenlijk alles. Het is echt elke seconde dat ze iets doen, zie je het al. En vaak als een paard al wegstapt, dan zie ik ook al heel veel in die eerste paar seconden.
Ja. Is het ook zo dat paarden eraan moeten wennen? Of weet je eigenlijk al gewoon meteen van nou, dit is hem of dit is hem niet?
Het verschilt per paard. Sommige paarden hebben iets langer nodig om te schakelen, want die zijn gewoon heel gevoelig voor prikkels. En anderen zijn weer minder gevoelig ervoor. Die zeggen, oké, I know this, ik doe het, weet je wel, klaar.
Ja.
En dan gaan ze lopen. In principe zeg ik altijd, de eerste momentopname is vrijwel altijd kloppend. Als je tenminste wel gewend bent om bijvoorbeeld in een bak te rijden. We doen de fitting altijd in een rijbak. Ja, en als je eigenlijk altijd buiten rijdt, dan kan dat wel eens een vertekend beeld geven. Maar in principe is de eerste momentopname eigenlijk altijd kloppend met de rest. En daarna komt de fine-tuning. Zo heb ik ook een klant gehad en die had de paard echt net 2 weken of zo toen ik kwam. Die wilde het echt vanaf het begin goed doen.
Ja.
Super tof natuurlijk. En ja, die zei later ook tegen mij tijdens een check-up van, ja, in het begin reed het lekker, maar na 3/4 jaar ongeveer, toen kon ik zeggen dat het echt lekker reed. Want toen had ze die hele fine-tuning, die hele afstemming met haar paard goed gekregen, zeg maar.
Ja, dus dat kan ook nog best wel veel uitmaken. Dus het maakt uit wat het paard van het hoofdstel vindt, maar de combinatie tussen de drie eigenlijk is, maakt het echt af.
Ja, dat is echt uniek. Want als ik ook wel eens, zeg maar, als er bijvoorbeeld verzorgers zijn bij ruiters, dan maakt dat het ook lastiger om te passen. Want graag wil je natuurlijk één hoofdstel. Alleen iedereen werkt op een andere manier in. Geeft een ander gevoel, zit anders, heeft een andere eigen lichaamsbalans.
Ja.
Dus dat speelt allemaal mee. Er zijn zoveel factoren die om de hoek kunnen komen kijken bij een passend hoofdstel.
Ja.
Dus daarom pas ik altijd het liefst op de combinatie die het meest samen rijdt en zo.
Ja.
En ja, vaak is dat dan de eigenaar met de ruiter. Maar dat werkt wel het beste. En je hebt natuurlijk ook wel eens jonge paarden en dan wil je die starten. Maar dan is het handig als je paard bijvoorbeeld al de basisprincipe op het halster kent. Oké, gewoon als je druk zet op het halster, dan moet die stoppen. Als je er links of weg dan, ja, trek noem ik het even tussen haakjes. Maar als je links of rechts vraagt, dan moet je gewoon links of rechts staan. dan heb je eigenlijk al de basishulpen. En het is handig als je paard ook weet hoe die naast je mee kan lopen. En ja, je bent wel de eigenaar. Dus je, als jij als ruiter ook degene bent die je paard later gaat rijden, dan kan je eigenlijk al starten met een willoze hoofdstelfitting voor het vinden van een passend hoofdstel. Dus ook bij jonge paarden is dat mogelijk.
Ja.
Of andere gevallen, als je nog angst hebt en weer wil beginnen met rijden, als je aan het revalideren bent. Dat zijn allemaal mogelijkheden waarop je bijvoorbeeld nog niet op je paard kan rijden, maar toch wel kan zorgen dat je kan beginnen met een passend hoofdstel.
Ja, precies. Dus ook het stel dat je bijvoorbeeld dressuur aan de hand doet of grondwerk met hoofdstel.
Ja.
Dan kun je daar ook al op letten en dan kun je ook al zorgen voor een goed passend pitloos hoofdstel.
Ja, ja, zeker.
Oké. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen zitten te luisteren die met bit rijden, maar wel eens willen proberen zonder bit of de overstap te maken. Kun je van de een op de andere dag over op bitloos of is dat iets wat je moet oefenen?
Ja, dat ligt ook weer heel erg aan de combinatie. Bij mijzelf heeft het toen in het begin best wel wat jaren gebeurd. In principe kan je gelijk overstappen. Maar het is wel handig als je in ieder geval wel het gevoel hebt dat je op je zit kan sturen en afremmen, et cetera. Dat scheelt gewoon de helft. Dus in principe heb je dat altijd nodig. Of je nou bit of pitloos rijdt, is dat natuurlijk heel belangrijk.
Ja.
Maar het scheelt wel als dat goed bevestigd zit. En de ervaring leert wel dat eigenlijk iedereen in de fitting ook zo kan overstappen zonder problemen.
Ja.
En dan heb je alleen op de langere termijn je fine-tuning die je dan samen gaat aanbrengen natuurlijk.
Nog eventjes terug op het soort hoofdstellen dat jij past. Want ik bedacht me ineens dat er eentje is die ik er niet tussen gehoord heb. En ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Is namelijk de Hackamore. Wat ook wel een redelijk veel gebruikte bitloze optoming is. Maar ik hoorde hem niet tussen jouw meest gebruikte.
Nee.
Is dat
nee,
expres?
Er zijn twee dingen waar ik een beetje een mening over heb. En ik kom er niet over een beloofd voor open. Want ik vind ook dat je moet blijven kijken naar de situatie aan zich. En dan kan ik vinden wat ik vind, maar als het wel matcht met een Hackamore of een Micklem Bridle bijvoorbeeld, dat is ook een ding waar ik een mening over heb, dan ben ik niet degene die je daar afhelpt. Want dan vind ik, als dat helemaal matcht, dan moet je dat vooral doen.
Ja.
Ik geloof alleen wel dat je ook dat je betere resultaten hebt met een ander model als een Micklem of een Hackamore. En de reden daarom is als volgt. De Micklem is ook zo'n anatomisch hoofdstel die eigenlijk heel beperkt aanpasbaar is. En de ervaring leert dus dat de pasvorm niet voor ieder paard goed is.
Ja, of daarbij dat een deel van het hoofdstel wel past en een ander deel van het hoofdstel niet.
Ja, ja. Ja. En okay. Je hebt natuurlijk ook zo'n bijzondere hoek in de neusriem. Waardoor je teugelvoering eigenlijk hoger op het hoofd ligt. En het voordeel van bitloze hoofdstellen en waar de teugelvoering aan de zijkant of wat meer onder het hoofd ligt, is dat je veel meer het lijf mee kan nemen in de beweging. En als de teugelvoering wat hoger op ligt, is mijn ervaring dat je veel meer de neus meeneemt en minder het lichaam van het paard.
Oké.
En daardoor reageren paarden vaak scherper op, maar je ziet dus dat ze makkelijker ontspannen en makkelijker hun lichaam gebruiken op andere systemen.
Oké.
Voor de Hackamore vind ik het lastig, omdat ik heb er natuurlijk zelf ook mee gereden, dus ik heb wel ervaring met een kleine bloem Hackamore. En er zijn eigenlijk twee dingen waarover ik er opmerking over heb. Het eerste is, je hebt een hefboomwerking. Dus de druk die jij in je hand uitoefent, is niet hetgeen wat jouw paard voelt op zijn hoofd.
Ja.
En de schedel bestaat uit heel veel kleine stukjes. En als je het vanuit het craniosacrale systeem bekijkt, dan werken al die stukjes samen door middel van bindweefsel. En hoe meer druk er eigenlijk op komt, of als ze al een keer hun hoofd stoten, dan zie je eigenlijk al dat die paarden daardoor uit balans gaat en dat het lichaam daardoor gaat overcompenseren. Door die extra druk op het hoofd heb je dus ook kans dat je eigenlijk negatief ook aan het inwerken bent. Het is vooral een beetje een bepaald veiligheidsgevoel voor de ruiter vaak. In ieder geval, dat was het vroeger voor mij. En het tweede ding is dat er lijkt naar mijn idee niet zo goed nagedacht over de vormgeving van Hackamore neusriemen op hoofdstellen. Bij saaipools, bij kinderkruis, bij kakenkruis, zie je altijd heel veel verschillende modellen. Je hebt brede neusriemen, smalle neusriemen, platte riempjes, ronde riempjes. Nou ja, noem het allemaal maar op.
Ja.
En bij de herkenmoor is het vaak, ja, je hebt de neusriem, maar je hebt wel een zachtere en een dikkere. Je hebt nog verschillende scharen, maar in principe is de werking vergelijkbaar, want je neemt je teugels op en je hebt extra druk in je hand. En dan gaat die schaar, naar mijn idee, niet zo heel veel verschil in maken. En ook de neusriem vind ik daarin beperkt over nagedacht, zeg maar.
Ja. Oké. Ja, duidelijk. Dus dat is wel een goed overwogen besluit, zeg maar, om die niet standaard te proberen in passessies.
Nee, de ervaring leert dat paarden op de langere termijn op de hekkenmoor een soort stugger worden qua reactie en qua gevoel als dat ze op andere hoofdstellen doen.
Oké.
En nu maakt misschien ook wel heel veel mensen verontwaardigd of zo. Dat is niet mijn bedoeling, maar dat is wel mijn persoonlijke ervaring en inderdaad mijn keuze waardoor ik dat niet doe. En ja, als je nieuwsgierig bent, kan je natuurlijk altijd iets anders proberen. En dan is misschien uiteindelijk toch de conclusie dat die hekkenmoor het wel helemaal is voor jullie. Maar als je het niet hebt geprobeerd, dan zeg ik, hey, probeer ook eens wat anders. Want ja, ik geloof dat je altijd nog verbeteringen kan maken.
Ja.
En ook omdat je blijft samen ontwikkelen, je blijft samen veranderen. Er is maar één vastigheid en dat is verandering. Dus daarom doe ik ook de check-ups bij ruiters. Want soms, weet je hoofdstel, het leerrekt, het materiaal verandert, gaat anders zitten. Je maakt ook dingen mee met je paard. Als het goed is, groei je, ontwikkel je, word je beter samen. Dus dan kan het ook zijn dat er een soort andere behoefte ontstaat voor een hoofdstel.
Ja.
En dat is ook een beetje, je hoofdstelsysteem vult een beetje in voor de behoefte die jij hebt eigenlijk tussen jou als ruiter en je paard. Het is eigenlijk een beetje de brug tussen jullie twee, om het maar zo te zeggen.
Ja, precies. Ja, het is een belangrijk stukje communicatie natuurlijk.
Ja, ja. En misschien om dat nog te verduidelijken, als ik mijn eigen paard als voorbeeld neem. In de rijbak wil ik graag dat hij mijn hand aanneemt en dat hij daarin durft te vertrouwen. Maar hij heeft in het verleden ook dingen meegemaakt waardoor hij dat lastiger vindt. Dus daar heb ik een hele zachte biotaamcycle. Maar buiten kan hij zich heel anders gedragen. En daar heb ik echt af en toe een noodrem nodig om te voorkomen dat ik wegen oversteek zonder rem. Dus daar rijd ik met een neutral. En dat is zeg maar mijn noodrem. En daar kan ik ook heel zacht op zijn en heel subtiel. Maar dan zie je dus dat je zo een verschillende behoefte kan hebben.
Nou kan het natuurlijk ook zijn dat je wedstrijden rijdt, maar toch bitloos wilt.
Ja.
Maar niet alle bitloze hoofdstellen zijn toegestaan hè, op wedstrijd. Klopt dat?
Nee, nog niet helaas.
Welke ja, zijn klopt. Er wel toegestaan?
In ieder geval de sidepook in kruis kaak gekruist. De light rider ook. En het lastige is ook, ze verwachten ook leer. Dus je kan nog niet met biotaan starten helaas.
Oké. Okay.
En het belangrijke is ook dat de neusriem 2 centimeter breed is, minimaal.
Oké, okay, dus dat zijn wel de eisen die daaraan gesteld worden.
Ja, in het kort zijn dat daar even de eisen. En de KNS heeft daar een heel reglement voor vast liggen. Dus daar kan je ook altijd in kijken. En ik weet natuurlijk uit mijn hoofd welke modellen in mijn assortiment wel en niet toegestaan zijn.
Ja. Dan komen we langzaam richting het einde van de podcast. En omdat de podcast natuurlijk gaat over de verbetering van paardenwelzijn, ben ik wel benieuwd wat jouw definitie is van paardenwelzijn.
Wat mijn definitie is, ik heb natuurlijk wel stiekem naar die vraag gekeken en ik heb erover nagedacht. Maar ik kon niet zo snel iets noemen. Ik kan wel noemen wat ik belangrijk vind aan paardenwelzijn. En dat is eigenlijk mijn kernpunt. En dat is vooral dat we blijven kijken naar het paard als individu en de behoeftes die diegene die dat paard heeft daarin. Ik kan wel zeggen dat ieder paard het liefst op een Cattle Paradise loopt en met onbeperkt ruwvoer. Nou, voor sommigen is dat haalbaar, voor sommigen niet. En er zijn natuurlijk ook weer verschillende factoren die meespelen uiteraard. En het liefst heb ik natuurlijk een paard gewoon in de kudde, et cetera, et cetera. Ik vind gewoon die basisdingen moeten kloppen, maar soms kan je er ook in variëren omdat een paard gewoon een andere behoefte heeft of zich beter voelt op een net iets andere manier van huisvesten.
Ja. En stel dat je nou 5 jaar in de toekomst kijkt, hoe hoop je dat de paardenwereld er dan uitziet?
Nou, ik hoop in ieder geval dat we elkaar allemaal in ons waarde kunnen laten. En kunnen inspireren door eigenlijk gewoon te doen waar wij ons goed bij voelen. Ik blijf altijd een beetje uit de buurt van het overtuigen van mensen. Dat is natuurlijk wel vaak een dingetje. Ik vind niet dat iedereen witloos moet rijden. Ik vind dat iedereen gewoon moet rijden met een passend hoofdstel. En ik heb ook wel eens gezegd, wat ik hoop is dat over 10 jaar, maar ik kan het ook over 5 jaar zeggen, dat een hoofdstel aanmeten en het rijden met een passend hoofdstel net zo gewoon is als het rijden met een passend zadel.
Ja, nou inderdaad, daar zeg je nogal wat. Want over zadels is al veel meer bekend, zeg maar. Daar wordt veel tijd en aandacht en geld ook aan besteed om een passend zadel te vinden. En er zijn veel mensen opgeleid als zadelpasser. Maar er zijn eigenlijk bijna geen hoofdstelpassers. Je hebt inderdaad wel bitfitters. Maar dat hoofdstel wordt inderdaad toch wel vaak over het hoofd gezien. Terwijl dat een minstens zo belangrijk communicatiemiddel is.
Klopt. Ja.
Ja, oké. Duidelijk. Als mensen meer informatie willen over jou en wat je doet, waar kunnen ze dat vinden?
Het is heel makkelijk. Het is een hele lange naam, dus je moet hem wel foutloos typen. Maar dat is via www.witlooshoofdstelfitting.nl.
Okay.
Of je kan gewoon mijn naam zoeken op Google of YouTube, dan kom je ook bij me terecht. Of op Facebook kan ook nog. En dat is dan Liz, en dan zeg ik altijd L-I-S, of niet.
Oké. Nou, helemaal goed. Ik denk dat mensen je wel weten te vinden. Dank je wel voor het gesprek en voor de inspiratie.
Ja, jij ook bedankt voor je tijd.
Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel erg leuk vinden als je mij een handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de podcast te delen op social media. En wat ik ook heel tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.